Dit is geen liefdadigheidspartijtje. Geen avondje van medelijden en van lieve mensen in de zaal. Het dappere volk van Vietnam vraagt geen medelijden van ons en wij zijn geen lieve mensen. Het beste dat wij van elkaar kunnen hopen is dat we levende mensen zijn. Dat doen ze ook in Vietnam, ook in Cambodja. Maar de levenden daar zijn de doden van morgen. Voor de door napalm en fosfor verminkten is de medische hulp nog altijd ontoereikend. De ziekenhuizen zijn plat gebombardeerd en ook de eenvoudigste medicijnen en chirurgische instrumenten zijn niet aan te komen. Wie het elders op de wereld niet tot zijn plicht rekent om op te komen voor de levens van hen die het slachtoffer zijn van deze onmenselijke oorlog, is zelf een ten dode opgeschrevene. Een misdadiger, een moordenaar. U, meneer Nixon, die het protest van miljoenen denkt te kunnen afdoen met een vrees niet, mevrouw, het is slechts langharig tuig. U, meneer De Jong, die nog altijd begrip kunt opbrengen voor het Amerikaanse optreden in Cambodja. U, meneer Luns, die alleen nog maar spreekt van een tragisch conflict waarvan het dieptepunt reeds lang voorbij is. U, grote massa, die onverschillig en liefst via de beelden van uw televisietoestel toekijkt naar het sterven van duizenden en nog eens duizenden in Vietnam en Cambodja. Bent u alle eigenlijk niet meer dood dan de doden van Vietnam? Die doden, die van gisteren, die van vandaag, die van dit moment, die van morgen, zullen u overleven. Zij zullen de wereld blijven verontrusten. Zij zullen door de straten spoken van Londen en Tokio, van Rome, Berlijn, Parijs, Washington en Amsterdam. Zij zullen tot aan het eind van onze dagen ons geweten zijn. U, levende schrijvers van Nederland, u, levenden van overal, maak de stemmen van die doden hoorbaar. Dat is het enige doel van deze avond.
A.L. Constance.
Een politiek cursiefje, de president. Aan de moeders van de vier protesterende studenten die een kind waren doodgeschoten, had hij rouwbrieven gezonden. Mevrouw Nixon en ik zijn die bedroefd over de dood van uw zoon. Een dood die zo tragisch een einde maakte aan een zo jong en veelbelovend leven. Hij is steeds in onze gedachten geweest en dat zal hij voortdurend zijn. Wij gedenken hem in onze gebeden. Als de goede man moet bidden voor alle slachtoffers van zijn politiek, zal hem geen tijd overblijven nog iets anders te doen. Deze passage zal dus wel zijn geschreven door de evangelist Billy Graham, de hofprediker van de president, die hem heeft getroost met de bewering dat hij zich behoorlijk kwijt van de opdracht die God hem gegeven heeft. Maar toch, waarom zou schuldgevoel niet ook knagen aan deze ziel en hem vervullen met des te groter wrok jegens degenen die dit onbehagen veroorzaken, de rode rakkers van Zuidoost-Azië? Ongetwijfeld is deze president een zinnebeeld van die Amerikanen die zielsziek zijn geworden van onzekerheid en angst. Met de opperste militaire en economische macht in handen, het hoogste levenspeil en zelfs de maan binnen het bereik, met God aan zijn zijde, te leven in een vijandige wereld van opstandige armen, rebelse gekleurden en vrijheidlievende revolutionairen. En de vage vrees dat alle luchtaanvallen, alle verwoestingen en alle terreur toch misschien uitingen zijn van een doodsdrift, van de ondraaglijkheid van het eigen leven. Amerika is ziek, zo kan men overal lezen. Zijn politiek doet vermoeden dat hij daarvoor miljoenen anderen zou willen laten boeten. Maar de president staat niet alleen. Hij is een symbool van vele opperbevelhebbers ter wereld.
De volgende schrijver, A. de Zwaan.
Ik heb van mijn leven nog nooit een Cambodjaan gezien. En als het aan de Amerikanen ligt, dan zal ik er misschien wel nooit meer een zien. En ook geen Laotiaan, geen Vietnamees. De Verenigde Staten zijn immers in Vietnam en in Indochina een systematische uitroeiing van de boerenbevolking begonnen. Door verwoesting van huizen, door ontbladering van gewassen, vernieling van de akkers die nu pokdalig zijn van de bomkraters, en door ontvolking van het boerenland, opsluiting van de boeren in strategic hamlets, en dat betekent concentratiekamp. Deze verwoesting is symptomatisch. Als de Indochinezen niet willen leven volgens Amerikaans plan, dan zullen ze niet leven. En deze oorlog is ook symptomatisch. Het is verwordingsverschijnsel van een maatschappij die alleen nog door communistenhaat en individueel materieel winstbejag kan worden samengehouden. De oorlog in Vietnam is dus symptoom van een systeem. Geen incident, geen vergissing, geen avontuur, maar systematische uiting van de aard van een samenleving. En daarom is de intellectuele betekenis van die oorlog niet alleen humanitaire verontwaardiging, niet alleen sympathie, zelfs niet alleen solidariteit, maar de betekenis ervan is de uiteindelijke ontluistering van een samenleving, de Amerikaanse, en ook die van het Amerikaanse achterland, Nederland. De intellectuele betekenis van de oorlog in Vietnam is dat het alles en al onze strevingen als intellectueel, als wetenschapsman, als kunstenaar in hun tegendeel doet verkeren. Want wij worden handlangers, mooipraters, decorateurs en hofnaren. Alleen nog in protest kan dat doorbroken worden. Ik wil dan ook voorstellen dat wij bij het woord blijven, maar dat we niet langer afwachten of het publiek ons horen wil, dat we niet langer afwachten of machthebbers naar ons willen luisteren. Maar ik stel voor dat wij schrijvers onze mening schrijven op een plakkaat, daarin is voorzien, en dat wij die plakkaten aanslaan waar ze horen, op straat en op het gepunte hek van het Amerikaanse consulaat.
Wim Hazeu.
Ik schrijf omdat Julie Daniel en André Sinjaski en Isaac Montero niet meer mogen schrijven. Ik schrijf omdat Luandino Fiera en Louis Star Montero en Peter Hoegel niet meer mogen schrijven. Ik schrijf omdat Alexander Kinsberg en Jurika Landskov en Pedro Montalvo niet meer mogen schrijven. Ik schrijf omdat Jan Benes en Marjan Rosank en Vladimir Bukowski niet meer mogen schrijven. Ik schrijf omdat Alfonsin, Comin Ros en Janusz Potanski en Janis Ritsos niet meer mogen schrijven. Ik schrijf omdat Plaskovitis, Koulouvakos, Nekrepondis en Pensikis niet meer mogen schrijven. Ik schrijf omdat Zoran Kluskevic en Anatoly Marchenko en Carlos Alvarez niet meer mogen schrijven. Ik schrijf omdat Natalia Korbanevskaya en Pat Luminello en John Capsis niet meer mogen schrijven. Ik schrijf omdat Jerry Lederer en Otta Filip en Mikhailo Mikhailov niet meer mogen schrijven. Ik schrijf omdat José Luis Méndez Perrin niet meer mag schrijven. Ik schrijf omdat ik het motto liever dood dan rood niet ken, hoewel er 120.000 West-Berlijners voor de straat op gingen. Ik schrijf poëzie omdat een groot concern in ons land met 215 verkooppunten elke maand 14.000 exemplaren van Playboy afneemt en van elke dichtbundel 2 exemplaren. Ik schrijf omdat er anderen anders over denken en hun vonnissen vellen over Joden, Chinezen, Noord-Vietnamezen, Bolsjewisten, apen uit Afrika, over gastarbeiders, zigeuners, gelen en rooien, om zich te scharen achter die achtenswaardige, hooggezeten, alom geprezen, veelvoudig gelauwerde zakenman die mij zei: waarom werk je in Hilversum? Begrijp me goed, ik heb niets tegen de radio en televisie. Maar ze verjoodsen zo erg. Ik schrijf omdat ik niet schiet, omdat ik niet doodsla, omdat ik niet gooi, omdat ik niet paradeer, omdat ik niet spuw, omdat ik niet marcheer, omdat ik niet regeer. Ik schrijf omdat ik niet vergeet. Ik schrijf omdat ik niet slaap.
Simon Vinkenoog.
Vrede, een bioritme. Hij die geweld bestrijdt, kan geen geweld gebruiken. Hij die niet sterk is, moet sterk zijn. Hij die zich wapent, heeft ongelijk. Dood is eigen schuld. Het leven neemt nooit af, altijd toe. Hij die 200 eieren doodtrapt op een vogeleiland in de Sloterplas, is ook bereid in Vietnam te vechten. Waar dan ook te vechten. Op het Damrak te vechten. Sowieso te vechten. Vechten is een slechte gewoonte die wij af kunnen leren. Hij die vecht is slecht. Hij die wijs wil worden glimlacht. Laat een traan, doet er iets aan. Weigert dienst, vecht niet mee. Vecht met niemand mee. Wie de ander niet koestert als broeder, is een eigen vijand. Wie zichzelf niet lief heeft, houdt de oorlog in stand. Dat is voelen de pijn. Dat is meemaken het verdriet. Dat is gillen van angst. Dat is het kiezen. Jij of je vijand de overhand. Dat is je eigen hand. Dat is Vietnam. Dat is alles wat brandt. Van mijn uitslaande brand tot jou in het vuur gestoken hand. Een groet van vrede.
Godfried van Bentum van den Berg.
Bij het lezen van het boek dat Ton Rechtien en Maarten van Dullem hebben samengesteld, uit de enorme hoeveelheid nieuw feitenmateriaal over de vernietiging van Vietnam, dat dankzij het Vietnamtribunaal beschikbaar is gekomen, moest ik steeds denken aan een Hollandse doktersvrouw, net terug uit Biafra, die op de televisie werd geïnterviewd. Zij vertelde, en dat was haar aan te zien, dat het haar onmogelijk viel om tegelijkertijd het rustige, zelfvoldane Nederland en de honderdduizenden hongerende vluchtelingen in Biafra als werkelijk te zien. Voor haar was alleen nog Biafra werkelijkheid. Nederland kon ze slechts zien als een schijnwereld. Voor de meesten van ons is dat natuurlijk omgekeerd. Onze relatie met de werkelijkheid kan niet anders zijn dan de relatie met de Nederlandse werkelijkheid. Biafra of Vietnam, we kunnen erover lezen, nadenken, oordelen. We kunnen er ook naar kijken op de televisie als naar een oorlogsfilm. We kunnen Vietnam niet werkelijk ervaren. Niemand ontsnapt aan het zien van Vietnam in abstracties. Ook niet wie zich intensief met wat er daar gebeurt bezighoudt. We hebben ons eigen leven, een man, een vrouw, een kind, vrienden. En dat is voor ieder van ons de overheersende werkelijkheid. Hoe kan de werkelijkheid van Vietnam doordringen tot de meerderheid van de kiezers in het Westen, op wie de Amerikaanse buitenlandse politiek nog steeds steunt? Als de werkelijkheid van Zuid-Afrika, Mozambique of Biafra al zo moeilijk doordringt, hoeveel groter zijn de obstakels dan niet als het Amerika is dat verantwoordelijk is? Verantwoordelijk voor het onbeschrijfelijke leed dat de bevolking van Vietnam is aangedaan. Amerika is immers het goede land. Het heeft Europa van de naties gered en het na de oorlog door het Marshallplan economisch op de been geholpen. Amerika werd bewonderd en als voorbeeld beschouwd. We hebben Amerika aanvaard als beschermer tegen het communistische gevaar. Amerika moest dus wel een gegronde reden hebben om een Vietnamoorlog te voeren. En oorlogsmisdaden begaan, dat komt per definitie niet. Pas nu Amerika dankzij de oorlog in Vietnam zelf desintegreert, begint er een kentering in opinievorming te komen. Maar de werkelijkheid van het gebeuren in Vietnam dringt toch nog nauwelijks door. Vietnam laat zien dat het nu in de eerste plaats erom gaat om weer mensen van de mensen te maken. We hebben eerder een renaissance nodig dan een revolutie. En dat vereist allereerst werkelijke informatie en werkelijke discussie. De Koude Oorlog heeft beide jarenlang onderdrukt. Voor alle sociale en politieke verschijnselen lagen altijd pasklare etiketten gereed. En wat niet in de categorieën paste, werd verzwegen. Maatschappijkritiek was als zodanig verdacht, zodat de technologie, de militaire technologie voorop, ongehinderd zijn gang kon gaan. De werkelijkheid werd geleidelijk geheel gevangen in een ideologie en die werd verhuld door haar het einde van de ideologie te noemen. Daarmee werd gesuggereerd dat het Westen het stadium van de objectiviteit ingegaan zou zijn, zodat politieke beslissingen wetenschappelijk konden worden genomen. Het gevolg was dat het in het Westen hoe langer hoe verder vervreemd raakte van de werkelijkheid. Dat is het centrale probleem. Hoe herstellen we het contact van de overgrote in een schijnwereld verstrikte meerderheid van de bevolking van de geïndustrialiseerde wereld met wat er in hun naam gebeurt? Hoe krijgen we de mensen werkelijk geïnformeerd?
De Amerikaanse schrijver James Holmes.
Ik deel twee eigenschappen met president Nixon die u niet delen. Ik ben Amerikaan, ik kom van een Quaker achtergrond. Mijn idee van kwekerisme, pacifisme, vredelievendheid is iets anders dan de zijne. Ik hoop dat ironie in mijn eerste gedicht goed doorkomt. Order of the day. A white man in a white house writes on white paper. Order of the day. Degenerate the jungles. Truncate the villages. Antiquate the peasants. Defoliate the children. Extrapolate the whole damn gookdom out of their huts and holes. And force feed them loaves of freedom. How nice it is to have another Quaker president. The first one since Herbert Hoover. One more. Nog één vertaling. Dit gedicht heet in het Nederlands volkslied staande te zingen. Het is een gedicht van Adrian Morian. Het is een gedicht die ik zou willen aanraden om over te nemen als een nieuwe volkslied voor mijn landgenoten. National anthem to be sung standing. I do not lie, although I do violence to the truth. I am no thief, though I daily appropriate others' property. I have never committed a murder, yet there is blood on my hand.
Maarten van Dullemen.
Als je dit allemaal zo bij elkaar optelt, klinkt de conclusie die de Vietnamezen trekken, they are as ruthless as Hitler, zoals een zwart boek van hen heet, niet meer zo overdreven. Maar is het gerechtvaardigd om te zeggen zoals zij doen, they are even more ruthless than Hitler? Of hebben de Amerikanen misschien nog nieuwe dimensies aan het bestaande scala van onmenselijkheden weten toe te voegen? Ik dacht het wel. Allereerst is het merkwaardig verschijnsel dat men de Vietnamezen doodt zonder noemenswaardige haat. No one has any feelings to the Vietnamese, said Spro, a private from Texas. They are lost. The trouble is, no one sees the Vietnamese as people. They are not people. Therefore, it doesn't matter what you do to them. De Duitsers had me geleerd in de Joden de oorzaak van al hun ellende te zien. Met het doden van de Jood was de Duitser ervan overtuigd iets slechts uit de wereld te nemen. Bij de Amerikanen is dat gevoel afwezig. Vliegen die je doodslaat, haat je niet. Amerika wordt niet door de Vietnamezen bedreigd. Zij zijn niet de oorzaak van de Amerikaanse ellende. En er is zelfs geen John Birchie-achtige groep die dat beweert. Natuurlijk gaat men de Vietnamezen al vechtende haten. Zeker wanneer de eerste kameraden zijn gesneuveld. Maar de verhouding tussen vijandschap en vechten is tegenwoordig gewoon omgekeerd. De GI bevecht de Vietnamezen niet omdat deze zijn vijand is, maar omgekeerd. De Vietnamezen worden tot vijand omdat de GI gedwongen wordt hen te bevechten. Haat, nationalisme en paranoia zijn dus niet meer noodzakelijk voordat men met massamoord begint. We kunnen niet meer zeggen, als de mensen geen haat was bijgebracht, als ze de feiten geweten hadden, als de mensen het economisch niet zo beroerd hadden gehad, et cetera, ja dan was het allemaal niet gebeurd. De afwezigheid van de haat bij de massamoord is tegelijkertijd de afwezigheid van de hoop dat die massamoord voorkomen had kunnen worden.
Han Lammers.
Dit is een politiek stuk toegepast proza. Wat is hier vanavond gezegd dat niet zou hebben mogen klinken in de ruimte van de universiteit? Wat is er mis met de universiteit? Dat het bestuur zo angstvallig deze bijeenkomst heeft geweerd. Het zal wel weer de eenzijdigheid zijn. Het argument bij uitstek waarmee mensen zich het maken van een keuze van het lijf proberen te houden. Maar past het dan, de universiteit? Past het onze gemeenschap om te doen alsof de oorlog tegen Vietnam, tegen het volk van Laos en Cambodja, de inzet mag zijn van een overleg over voors en tegens? Is genocide iets dat men waardevrij, wikkend en wegend, onverplicht en niet verplichtend kan benaderen? Weten dat het ene volk het andere uitroeit, verplicht. En ook instellingen van wetenschap ontkomen niet aan een onvoorwaardelijke keuze tegen de uitroeiing en voor het leven. was Cleveringa's grote Leidse rede tegen de Duitse onderdrukking soms waardevrij. Die was boordevol waardeoordelen. Boordevol welgekozen vooroordelen tegen het knechten en vernietigen van menselijke vrijheden en rechten van de mens zelf. En het had niet anders mogen zijn. Zo kan het thans niet anders zijn dan dat onverbloemd en hevig partij gekozen wordt voor het volk van Vietnam, Laos en Cambodja en tegen de Amerikaanse misdaden. Misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden. Ik heb mezelf afgevraagd, wat is eigenlijk nog het verschil tussen de Duitse uitroeiing van de Russische communisten in de Tweede Wereldoorlog en de oorlog tegen de communisten in Vietnam nu? Er zijn natuurlijk verschillen in voorgeschiedenis, er zijn verschillen in politieke achtergrond. Maar de motieven zijn gelijk, het stuiten van het communisme. En de gevolgen zijn gelijk. De gebruikte middelen zijn nu geraffineerder, technisch meer volmaakt. En wat nu zo angstaanjagend is, is het feit dat Nixon geen Hitler is, maar een gewone burgerman van wie een aanzienlijke minderheid van het Amerikaanse volk geen tweedehands auto had willen kopen. Che Guevara heeft men het kwalijk genomen dat hij om 3 jaar meer Vietnams vroeg. Wat hij deed was oproepen tot verzet tegen onderdrukking. Verzet even hardnekkig als in Vietnam geboden werd en wordt. Amerika heeft 3 Vietnams gemaakt. Niet uit verzet ter wille van de menselijkheid. Niet als protest voor het leven, maar om te onderdrukken en te vernietigen. Met als diepste motief het handhaven van bestaande machtsverhoudingen, politiek en economisch. Wat urmen wij in Nederland nog over een NAVO met Griekenland en Portugal erin en een Spanje voor de deur? We hebben een NAVO met Amerika erin en dat is het probleem.
Remco Kampert.
Verzet. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik, een aanraking, iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Iemand weigert de schelp. Iemand houdt op met dansen. Iemand smijt de kroegbaas de kruik in het gezicht. Iemand zegt opa de pest met je oude verhalen. Iemand wil het alfabet leren. Iemand pakt de opzichter zijn zweep af. Iemand steelt een geweer. Iemand zegt dit is mijn grond. Iemand staat zijn dochter niet af aan de landheer. Iemand antwoordt niet met 2 woorden. Iemand houdt zijn graan verborgen. Iemand viert geen feest als de vrachtwagens komen. Iemand spuugt op de grond als hij de soldaten ziet. Iemand snijdt de banden door. Iemand verschuilt zich in het woud. Iemand droomt niet meer. Iemand richt zich op. Iemand is voor altijd wakker. Iemand stelt de vraag. Iemand verzet zich. En dan nog iemand en nog iemand en nog.
Harry Mulisch.
Meningen in marstempo. Links heeft meningen. Rechts heeft belangen. Links moet meningen hebben omdat het geen belangen heeft. Rechts kan het stellen zonder meningen omdat het belangen heeft. Links heeft zijn mening als belang. Rechts heeft zijn belang als mening. Links is daarom te goeder trouw. Rechts is daarom te kwader trouw. Links neemt zijn eigen mening ernstig. Rechts neemt zijn eigen pseudomeningen niet ernstig. Links neemt de pseudomeningen van rechts evenmin ernstig. Rechts neemt alleen zijn belangen ernstig. Links neemt ook alleen de belangen van rechts ernstig. Rechts neemt de pseudobelangen van links niet ernstig. Links neemt zijn eigen pseudobelangen evenmin ernstig. Rechts eist van links altijd nog meer meningen dan het al heeft. Als links tegen de daden van de USA de straat opgaat, moet het ook tegen de daden van de Vietcong de straat opgaan. De ene mening moet door de andere mening geneutraliseerd worden, zodat de rechtse meningloosheid ontstaat. Links heeft over de USA een andere mening dan over het Nationale Bevrijdingsfront en het gaat niet tegen de Vietcong de straat op. Rechts ook niet. Daar heeft het huurlingen voor, in uniform, met knuppels en pistolen, helmen en schilden, wie een mening uitsluitend bestaat uit hun belang, namelijk hun salaris, en die daarmee de aard van rechts natuurgetrouw uitbeelden. Links ziet de USA, de NATO-bondgenoot, handelen in tegenspraak tot de meningen die links over handelen heeft. Rechts ziet de handelingen van het Vietnamese volk in tegenspraak tot de belangen die rechts heeft. Links heeft een andere mening over het geweld van de onderdrukker dan over het geweld waarmee de onderdrukte zich van de onderdrukker bevrijdt. Rechts maakt een pseudo-onderscheid tussen de Duitse inval in Nederland en de Amerikaanse inval in Cambodja en verwijt vervolgens links dat het heeft vergeten wat de Amerikanen in de oorlog voor ons hebben gedaan. Links is dit nu juist niet vergeten, maar rechts, dat blijkt nu, heeft het nooit geweten. Rechts kan geen mening hebben over geweld, want het is geweld. Links is niet in gesprek met rechts. Rechts vraagt om gehoor bij links. Het eist van links dat wij, bij alle verschillen, respect voor elkanders meningen moeten hebben. Links eist dat respect niet van rechts. Rechts vindt dat de ene mening de andere waard is, zoals het vindt dat geweld geweld is. Het vindt alle meningen relatief en subjectief, omdat het geen mogelijkheid heeft om onderscheid te maken, aangezien het het absolute uitsluitend bezit in de gestalte van zijn belangen. Links bezit het absolute in het besef dat er een waarheid is in de wereld. Rechts bezit geen waarheid, het bezit zijn belangen als werkelijkheid. Links heeft respect voor de waarheid van meningen, maar niet voor de werkelijkheid van belangen. Rechts behoort daarom links te respecteren om zijn meningen. Links behoort daarom rechts te verachten omdat het geen meningen heeft. Rechts oriënteert al zijn pseudomeningen op de idee van de vrijheid. Links oriënteert al zijn meningen op de idee van de rechtvaardigheid. Rechts plaatst zich met de idee van de vrijheid in een logisch al onhoudbare positie, want de vrijheid kan natuurlijk nooit absoluut zijn. Als A vrij is om B te wurgen, het zij economisch, het zij op een andere manier, dan is B niet vrij om te blijven bestaan. Maar dat de vrijheid als iets absoluuts met zichzelf in tegenspraak is, behoort niet tot de zorgen van rechts, aangezien dat er geen meningen uit af hoeft te leiden, maar alleen pseudomeningen, want het absolute bezit het al in de gestalte van zijn belangen. Links acht daarom de idee van de vrijheid niet iets absoluuts. Rechts beschuldigt vervolgens links ervan dat het de onvrijheid voorstaat. Links staat inderdaad de onvrijheid voor in zover de vrijheid met zichzelf in tegenspraak raakt. En haar gouden meter daarvoor is de rechtvaardigheid. In tegenstelling tot de vrijheid is de rechtvaardigheid iets absoluuts dat nooit met zichzelf in tegenspraak kan raken. Links houdt in Vietnam zijn strijd voor de rechtvaardigheid sinds 20 jaar vol. Rechts heeft in mei 40 de strijd voor de vrijheid 4 dagen volgehouden. Links beschouwt zichzelf als links en het beschouwt rechts als rechts. Rechts beschouwt het onderscheid tussen links en rechts als verouderd. Links beschouwt deze pseudomening, deze onmacht om onderscheid te maken, als het kenteken van rechts. Dank u.
Cees Notenboom.
Ik ben lid van een heel mooi ras en dat ben ik altijd. Ik draag een wit masker en dat is mijn gezicht. Ik zit op de beste plaats in de zaal en daar zit ik altijd. Als er een oorlog is, sterf ik niet meer. Ik ben de dood ergens anders en dat ben ik altijd. Ik ben hier de voorbije tijd. En ik ben ergens anders het ontbreken van tijd voor iemand anders. Niemand die ik ben bedient de grote raderen. En toch is er schuld. Ik was alleen maar iemand die voorbij kwam. En toch is er schuld. Ik ben de pest niet. Ik bracht de pest niet over. En toch stink ik. En dat doe ik altijd. Soms ben ik weer eens de honger. Dan weer een porseleinen vaas. Ik kan doden. Ik kan genezen. Ik kan voeden. Ik kan aborteren. Ik kan een tango zingen. Ik kan vliegen. Ik kan martelen. Ik kan een gebaar maken. Ik kan kijken. Ik kan afwezig zijn. Ik kan iets zeggen. Ik kan gevoed worden. En dat kan ik altijd. Ik ben rijk. Jij bent arm. Mijn graf is mooier dan jouw krot. Mijn ziekte is mooier dan jouw wond. Mijn opera is mooier dan jouw schreeuw. Mijn wijn is mooier dan jouw rijst. Mijn pak is mooier dan jouw huid. Mijn gedicht is mooier dan jouw vraag. Nu is het niet meer deze wereld. Nu is het de andere in de tangen van de pijn en de dood. Maar wie heeft de dood ooit gezien? Of lijkt hij soms toch op mensen? Ik ben rijk, jij bent arm. Dank je wel voor jouw ijzer in mijn auto. Dank je wel voor jouw chocola in mijn reep. Dank je wel voor jouw olie in mijn tank. Dank je wel voor jouw katoen in mijn pyjama. Dank je wel voor jouw hout aan mijn kist. Nee, de kost gaat voor de baat uit. En de mooiste soldaten blijven thuis en tellen het geld. De mooiste woorden worden hier gezegd. Ik ben wit, ik praat, ik heb gelijk en toch stink ik en dat doe ik altijd.
Tom Rechtien.
Ik ben geen schrijver, dus lees ik maar iets van iemand anders voor. Uit een gesprek met Stokely Carmichael uit 1967. Nadat hij een reis door Noord-Vietnam gemaakt had. Vraag, wat waren je indrukken van je reis door Noord-Vietnam? Och, ik heb natuurlijk gebombardeerde ziekenhuizen en scholen gezien. De bombardementen op Hanoi. Maar ik was daar niet zo van onder de indruk. Ik was zelfs niet erg ondersteboven van de strijd die de Vietnamezen leveren. Ik bedoel niet meer onder de indruk dan iedere ander geweest zou zijn. Want het is voor iedereen duidelijk dat de Vietnamezen zullen doorvechten tot ze er dood bij neervallen. En als je dat doorkrijgt, dan verbaas je je nergens meer over. Waar ik wel van onder de indruk kwam, dat waren de volgende vier punten. Het eerste punt is erg belangrijk. In landen waar oorlog is, laten de mensen doorgaans hun houding in het leven bepalen door die oorlog. Je krijgt bijvoorbeeld dat de mensen gaan drinken, gokken, er komt veel promiscuïteit. Ze willen snel van het leven genieten, want steeds dreigt de dood. Wat ik nu in Vietnam zag, was het tegenovergestelde. De Vietnamezen laten hun leven niet bepalen door de oorlog. Ze bepalen hun houding tegenover het leven door de oorlog in hun bestaan in te passen. In Vietnam had je nooit het gevoel dat de dood elk moment kon toeslaan. Wat je in Vietnam zag, dat was leven. Ze gaan door met bouwen en plannen maken. En de oorlog is niet veel meer dan een van de vele obstakels die men te overwinnen heeft. Dat maakte op mij een enorme indruk. Wat je in Vietnam ziet, dat is geen dood, maar leven. Het enige wat je aan de oorlog doet denken, dat zijn de bombardementen en de mensen die geweren dragen. Maar als je daar even van afziet, dan is er volop leven. De mensen zien er helemaal niet zo bezorgd uit. Ze lopen vaak te flaneren over straat. Ze gaan naar hun dagelijks werk. En als de bommen komen, als de vliegtuigen komen, dan duiken ze in de schuilplaatsen. En als het voorbij is, dan komen ze weer tevoorschijn en dan gaan ze weer aan het werk. Een tweede punt dat me trof in Vietnam, bij het heldhaftige af, dat is dit. Kijk, de Verenigde Staten is technologisch het hoogst ontwikkelde land ter wereld. Natuurwetenschappelijk gezien. En hier in deze oorlog gebruiken ze al hun natuurwetenschappelijke kennis om mensen te vernietigen. Terwijl de Vietnamezen al hun natuurwetenschappelijke kennis gebruiken om mensen te redden. Een derde punt dat me in de Vietnamezen trof, is hun verbondenheid met de grond, de modder. Het lijkt wel of ze in de grond leven. Maar wat het meest van alles indruk op me maakte, dat was wel dat ze overal waar ik kwam, of ik nu bij Ho Chi Minh was of bij een boer op het land, dat ze overal tegen me zeiden, voor er ook maar iets over de oorlog gezegd werd, wij zijn kwaad op de Verenigde Staten, de manier waarop ze bij jullie de Afro-Amerikanen behandelden, ik vond dat bijna onvoorstelbaar. Want hier heb je nou een volk dat door de Verenigde Staten gebombardeerd wordt, dat zijn handen vol heeft aan de oorlog en dat er tijd voor weet te vinden om zorgen over te hebben voor andere mensen. Die ook in een uitzonderlijke, dat is toch erg ongebruikelijk. Mensen met eigen problemen zijn doorgaans niet in staat zich de zorgen van anderen aan te trekken. Maar hier had je nou mensen die precies op de hoogte waren van de gebeurtenissen van deze zomer in de Verenigde Staten, die daarover wilden praten, die er meer van wilden weten en die hun sympathie met onze strijd lieten blijken. Ik was daar behoorlijk van onder de indruk.